Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen. En die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we staan vanavond stil bij de adventsverwachting van Jacob. Terwijl zijn kinderen rondom zijn sterfbed staan, roept hij uit op uw Yeshua, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Gaan we daarvan zingen, gemeente, met Psalm 84. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. De versen 1 en 2 van Psalm 84. is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Er zijn woorden gemeend uit Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Dat gaan we zingen nadat we de verlossing die de Heere zendt hebben beleden met de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen daarna Psalm 111, vers 5. Met de kerk der eeuwen beleiden wij ons geloof met de woorden: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we hier samen in de kerk, maar ook met ons verbonden thuis, samen gaan bidden om een geopend hart bij de geopende schrift. Laten we samen bidden. Op deze zondagavond is uw goedheid het Heere die ons hier bij u onderdak brengt. En wat is dat een bijzonder voorrecht. En wat is het ook een bijzonder gebeuren die gemeente van u, die u van zondag tot zondag samenroept. En dat kinderen en jongeren en tieners en ouderen, ieder heeft de eigen huisdeur achter zich dichtgetrokken, om hier bij de open deur van de kerk hier binnen te komen, hier plaats te nemen. Allemaal verschillende mensen, met verschillende achtergronden, met een eigen levensverhaal, ieder met dingen die ons blij maken, dingen die ons drukken, waar we bang voor zijn, waar we verdriet over hebben, zulke uiteenlopende stemmingen. En nu zijn we hier vanavond in de kerk om uw stem te mogen horen bij de Bijbel die we gaan openen. U hebt door middel van de Geest en door middel van de Bijbelschrijvers op laten schrijven wat de mening is van uw wil. Daar hoeven we dus niet naar te raden wat u wil. En we zijn hier vanavond in de kerk om dat van u te horen. En wilt u ervoor zorgen, Heere, dat die woorden vanuit uw woord bij ons landen. Heilige Geest, we bidden samen, we bidden ook ieder voor zich en we bidden ook voor elkaar of er een landingsbaan mag zijn, mag komen. Zodat Bijbelwoorden bij ons aankomen en daar ook als een bloem openspringen. Zodat het ons leven een wending zal geven, vernieuwen, veranderen, bijsturen, omkeren. En welk woord er dan ook van toepassing is, dat is voor ieder van ons persoonlijk. Heilige Geest, wilt u dat maar bij ons thuis brengen, die woorden die we nodig hebben. We danken u, Heere, dat we hier mogen zijn. Wees met de gemeenteleden die hier vanavond niet kunnen zijn door uiteenlopende omstandigheden. Zij die met ons zich verbonden weten, meekijken, meeluisteren. Bereid ook in hen in de thuissituatie een zegen. Hoor ons gebed. Neem ons in uw hoede. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel op twee plaatsen in het Oude Testament. In de eerste plaats Genesis 49. Zoals gezegd, aan het begin van de dienst staan we bij het levenseinde van vader Jacob stil. We hebben daar woorden uit Genesis 49 voor gekozen. We beginnen te lezen bij vers 1. Genesis 49, vers 1. Waar we Gods woord als volgt opvangen. Daarop riep Jacob zijn zonen en zei: verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. We staan vanavond stil bij vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En bij de woorden die we nu lezen, vanaf vers 28. Dit waren al de stammen van Israël, 12, en dit was wat hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. Hij zegende hen elk met een eigen zegen. Daarna gebood hij hun en zei: ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vader in de grot die op de akker van Efron de Hetiet ligt. In de grot die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover Mamre ligt in het land Kanaan. En die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Efron de Hetiet als eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sara zijn vrouw. En daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de grot die daarop ligt zijn gekocht van de Hetieten. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Bij deze woorden staan we stil. We lezen nu nog wel even verder. Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen, huilde om hem en kuste hem. Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen en de geneesheren balsemden Israël. Het balsemen van hem duurde 40 dagen, want dat is het aantal dagen dat het balsemen duurt. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. Toen de dagen van het bewenen van Jacob voorbij waren, sprak Jozef tot het huis van Farao: als ik toch genade gevonden heb in uw ogen, spreek dan ten aanhoren van de Farao: mijn vader heeft me laten zweren, zie, ik ga sterven in mijn graf dat ik voor mijzelf in het land Kanaan uitgehouwen heb, daar moet je me begraven. Nu dan, laat mij toch gaan om mijn vader te begraven, daarna zal ik terugkomen. De Farao zei: ga en begraaf uw vader, zoals hij u heeft laten zweren. En Jozef ging op weg om zijn vader te begraven en alle dienaren van de Farao, de oudste van zijn huis en al de oudste van het land Egypte gingen met hem mee. En verder heel het huis van Jozef, zijn broers en het huis van zijn vader. Alleen hun kleine kinderen, hun kleinvee en hun runderen lieten zij in de landstreek Gozen achter. Tot zover de lezing uit de schrift. Ter voorbereiding op de woordbediening gemeente gaan we zingen. Tegen de achtergrond van het sterfbed van Jacob koos ik Psalm 37 uit, vers 19 en 20. Let toch en zie op vromen en op rechten. God kroont met vrede het einde van zijn knechten. De versen 19 en 20 van Psalm 37 gaan we zingen. Ik heb nog de volgende afkondiging. De collecte aan het einde van de dienst bij de uitgang betreffen ten eerste de diaconie en ten tweede de kerk. Van harte aanbevolen samen met de zendingsbussen en de steunpilaren. Op Deo voor Lente zondag 25 december, eerste kerstdag, hoopt 's morgens om 9:30 uw eigen predikant dominee Langeweg voor te gaan. En 's avonds om 6:30 uw oud-predikant dominee Goedvree uit Hoevelaken. Maandag 26 december, tweede kerstdag, om 18:30 kerstzangdienst met een meditatie van dominee Langeweg. Tot zover de mededelingen. deze laatste Adventszondag, gemeente, komt het woord van God tot u. Vanuit Genesis 49. Vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En we staan stil bij de woorden die Jacob spreekt in de versen 29 tot 33. Ik schreef als thema boven de preekgemeente. Met verwachting naar Gods toekomst. Met verwachting naar Gods toekomst. Jongens en meisjes, als je vader en moeder het hebben over een plek waar je nog nooit bent geweest. Word je dan niet een beetje nieuwsgierig? Een plek waar je nog nooit bent geweest. Misschien is dat wel gebeurd de ene laatste week van de zomervakantie. Dat ze zeiden, jongens, we gaan over een paar dagen naar de avonturenboerderij van Fien en Teun in Groot-Ammers. Fien en Teun, Groot-Ammers, waar ligt dat, wat is dat, wat moeten we daar, dacht jij? Nou, kom maar even hier. Pa die haalde de iPad, tikte eventjes in, Fien en Teun, Groot-Ammers. En ja hoor, daar kwamen de plaatjes. Een avonturenboerderij, allerlei spelletjes voor kinderen, kan je heel de dag vermaken. Je kan er dieren aaien, spelletjes doen, noem maar op, geweldig. Hoe lang duurt het nog voordat we gaan? Een paar nachtjes slapen. Nou, u kon eigenlijk niet wachten. En tussen dinsdag en vrijdag heb je nogal eens op de iPad gekeken. Even opzoeken, waar gaan we ook alweer naartoe? Je was er nog niet geweest. Maar je had er wel beelden van. Via de iPad. En toen je vriendje kwam spelen op donderdag, toen zei je, morgen gaan we naar Groot-Ammers. Er is heel wat te beleven. Ik ben er nog niet geweest, maar ik heb de plaatjes wel gezien. En ik ben er nu al super enthousiast over. Gaan naar een plaats waar je nog niet bent geweest. Daar gaat vanavond over. In de preek. We hebben vanavond een stukje gelezen, gemeente. Over een heel oude man. Hij is 147. En hij voelt dat zijn levenseind komt. En als je aan Jacob vraagt, Jacob, weet jij wat dat is? Sterven. Nou ja, ik weet het wel en ik weet het niet. Ik heb het van heel dichtbij gezien, zegt Jacob. Toen ik bij het sterfbed van mijn vader Isaac stond. En bij stervende mensen zie je dat de ademhaling is anders dan anders. Soms denk je, waar blijft de ademhaling? En opeens is het er weer. En je merkt ook, mensen kunnen minder praten. Als je sterft, ga je naar een plaats waar je nog niet bent geweest. En gemeente, eerlijk is eerlijk, of je nou kind bent of ouderen, dat is spannend. Want niemand van ons weet heel persoonlijk wat sterven is. Persoonlijk. Ga naar een plaats waar je nog niet bent geweest. Kijk, voordat je bij Fien en Teun in Groot-Ammers was geweest, wist je nog niet, uit eigen ervaring, hoe het eruit zag. Je wist wel waar je op kon rekenen. Want je had de beelden gezien, hè, op de iPad. En je zou kunnen zeggen, is dat nou ook niet zo'n beetje bij een christen die gaat sterven? Want jongens en meisjes, als je je leven lang met de Heere hebt geleefd, en de Bijbel is niet een boek geweest wat er een beetje bijbungelde in je leven, maar echt een centraal punt in je leven innam. dan weet je als christen zo'n beetje waar je terechtkomt. Als je sterft. Want gemeente, met eerbied gesproken zouden wij niet kunnen zeggen dat de Bijbel Gods plaatjesboek is. Waar de Heere ons laat weten waar je naartoe gaat als je met genade sterft. En als je kennis neemt van Gods plaatjesboek, de Bijbel, dan weet je ook zo'n beetje waar het in de toekomst naartoe gaat. Je hoort mensen wel eens zeggen, ik weet niet waar het naartoe gaat hoor met deze wereld. Gemeente, dat hoeven wij gelukkig niet te zeggen. Hè? Wij weten wel waar het naartoe gaat. Neem maar kennis van Gods plaatjesboek. En ik weet wel, als u zegt, ja, dat zeg je nou wel, maar hoe het precies is, dat weet u ook nog niet. Nee, daar hebt u gelijk in. Maar zouden we niet tegen elkaar zeggen, we weten het niet precies. En dat blijft nou juist de verrassing. Maar in hoofdlijnen weten we het wel. Gemeente, terug naar Genesis 49. Jacob die voelt aan alles dat zijn levenseind eraan komt. Het duurt niet zo lang meer. En dan Jacob. Wat gebeurt er dan als je je laatste adem uitblaast? Heel bijzonder, gemeente, dat de Heere al iets over het sterven van Jacob had gezegd. Het was zo heel bijzonder geweest. Jacob's mond was opengevallen van verbazing toen hij te horen kreeg dat zijn lievelingszoon van zijn lievelingsvrouw, Jozef, de zoon van Rachel, dat hij toch nog leefde, warempel. Terwijl die jaren leefde met het besef van mijn kind is door een gruwelijk ongeluk om het leven gekomen, verscheurd door een wild dier, hebben mijn jongens gezegd. En daar jaren bij geleefd. En opeens krijgt hij te horen, hij leeft nog. En je lievelingskind heeft een topbaan. In het buitenland. Aan het hof van de farao van Egypte. En toen had God tegen Jacob gezegd, als jij je laatste adem uitgeblazen hebt, Jacob, dan zal Jozef je ogen dicht doen. Dat is een confrontatie geweest voor Jacob. De laatste adem eruit. En zijn lievelingskind, die doet de oogleden naar beneden. En toen vader Jacob in Egypte kwam en de farao ontmoette en Jozef omhelsde, toen was hij 130. Hij wist toen echt nog niet dat hij 17 jaar te leven zou hebben. Maar nu voelt hij aan alles dat het nu komt. En gemeente, dan valt het me op dat hij zo'n hele aparte uitdrukking heeft. Als hij het over zijn levenseind gaat hebben. Ik weet niet hoe dat hier in Haast is, gemeente, maar je hoort soms mensen zeggen, die en die is dood gegaan. En dan hebben ze het niet over de kat, maar over een mens. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar bij mij lopen dan een beetje de koude rillingen over mijn rug. Dan denk ik, de kat gaat dood, maar een mens die sterft toch. En een kind van God die ontslaapt. En Jacob heeft er nog weer een hele bijzondere uitdrukking voor. Hij zegt, ik word met mijn volk verenigd. Dus hij zegt niet, ik ga naar de Heere. En hij zegt ook niet zoals Paulus dat eeuwen later zal zeggen, ik wenste wel ontbonden te worden. Ik wilde wel alsof ik als een schip werd losgemaakt van de kade om uit te varen. Om met Christus te zijn, dat zegt Paulus later. Ik word verenigd met mijn volk, zegt Jacob. Het zal u vast wel eens zijn opgevallen, gemeente, dat in het Oude Testament er voorzichtiger wordt gesproken over het leven na de dood. In Psalm 49, daar lees je bijvoorbeeld, hij zal mij opnemen. En in Psalm 73, u zult mij in heerlijkheid opnemen. Met deze twee citaten uit de psalmen wil ik maar zeggen, gemeente, dat ook in het Oude Testament is dus dood niet dood. Ook de oudtestamentische gelovige, die stierf met uitzicht. Ook al is dat nog niet zo scherp ingekleurd als in het Nieuwe Testament. Jacob die gaat sterven. Of zoals hij zegt, hij wordt verenigd met zijn volk. Hij komt dus als het ware, gemeente, in het rijk van de dood. Hij komt terecht in de buurt van zijn overleden vader Isaac. En in de buurt van opa Abraham. Ik vind het eigenlijk een hele mooie uitdrukking, gemeente. Verenigd worden bij mijn volk. Dat is toch mooi, dat wij met ons sterven dus niet zomaar ergens in het niets verdwijnen. Je komt bij een groep mensen. Mijn volk, zegt Jacob. En dan bedoelt hij zijn familie die al overleden is. Als Paulus zegt, mijn thuis is in de hemel waaruit ik Jezus, mijn zaligmaker, verwacht, dan bedoelt Paulus, mijn thuis is in de hemel. Als ik sterf, dan kom ik thuis bij mijn hemelse vader. Dan kom ik bij het huisgezin van mijn God. En dan komt God, gemeente, bij Paulus. Dan komt Paulus bij God eigenlijk Abraham tegen en Jacob en David en Mozes en Elia. En gemeente, als je nou de Heere Jezus hebt nodig gekregen in je leven, als de redder van je zondenschuld, dan is het maar even een vraag die je zelf moet stellen, hoe het daarmee zit. Maar als de Heere Jezus je onmisbare zaligmaker is geworden, dan zegt de Heere vanavond tegen jou, tegen u, als jij sterft, dan kom jij bij mijn volk. Dan kom je in mijn huis, de hemel. En daar zal jij er versteld van staan hoe het er daar uitziet. Je hebt vanuit mijn plaatjesboek, zal de Heere zeggen, vanuit de Bijbel, heb je het een en ander opgevangen hoe het er bij mij uitziet. Maar het zal je voorstellingsvermogen nog te boven gaan. Het zal mooier wezen als dat je dacht. Een christen uit Haafte, die wordt dus verzameld met Gods volk. Je wordt van strijdende christen die je nu bent, en je hebt wat uit te staan, als christen van 2022 toch? Het genadewerk dat de Heere in je werkt, dat staat onder druk. Invloeden van buitenaf, de zonde, de wereld. En wat dacht u, gemeente, van die grote tegenspeler die het dichtst bij je zit? Je eigen tot zonde genegen hart. Maar als christen van 2022, die nu nog te strijden heeft, je wordt straks triomferende christen. Om dan bij God te komen, bij God. Want gemeente, om God draait het toch in de hemel? Ik weet niet hoe het bij u is wat u af en toe opvangt, maar soms krijg ik wat de indruk dat mensen meer uitkijken om de familie te ontmoeten in de hemel, dan dat het hen gaat om God. En daarom stellen we elkaar maar een hele persoonlijke vraag vanavond. Zou jij nou blij wezen met een hemel waar jij met alle mensen van wie je houdt bent, maar als God daar nou niet is, zou je dat nou goed vinden? Als voor jou de hemel ook goed is, ook al is God er niet, dan moet ik toch eerlijk tegen je zeggen, dan zit het niet goed met je. Want wat is jouw geloof dan? Is dat nou graag in de hemel willen wezen? Of graag bij de God van de hemel willen wezen? Dat maakt verschil, hè? Nu moeten we dat allemaal niet tegen elkaar uitspelen, die twee. Maar als het je meer gaat om de hemel dan de God van de hemel, dan is het misschien goed om het gehalte van je geloof nog eens tegen het licht van de Bijbel te houden. Je hoort af en toe de vraag gesteld krijgen, zouden we nou elkaar herkennen in de hemel? Gemeente, op grond van Gods plaatjesboek, de Bijbel, zou je op zijn minst kunnen zeggen dat er sprake is van geestelijke herkenning. Want laten we eerlijk zijn, iedereen die in de hemel komt, die is door dezelfde deur binnengekomen. Toch? Er zit maar één deur in het Vaderhuis. Ik ben de deur, zegt Jezus. Ja, Jacob is dus ook door die deur binnengekomen. Moet je horen wat hij uitroept. Op uw zaligheid, op uw Yeshua, staat er dan in het Hebreeuws. Op uw Jezus wacht ik, heren. Dus Jacob komt door de deur Jezus het Vaderhuis binnen. Net als later Zacchaeus en Paulus. En net als uw vrouw of je oma, die beleed, door genade ben ik het eigendom geworden van Jezus Christus, die met zijn bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij heeft verlost uit de overheersing van de duivel. Maar dat het leven was van je geliefde die overleed, die is er al, ook door de deur binnengekomen, de deur Jezus. Om dan verenigd te worden, één gemaakt met het volk waar God je bij bracht door zijn trekkende genade. Dus gemeente, in de hemel zullen we elkaar herkennen in de genade. Maar stel nou dat je daar geliefde mist. Werpt dat dan geen schaduw over het mooie van de hemel? Wat denken we, gemeente? Als je daar wat op doordenkt. Als je nou in je leven op aarde, in je leven met God, worden we toch geoefend om het eens te worden met God. Want dat zijn toch lessen in het genadeleven, gemeente. Eens worden met God. Als je dat nou geoefend hebt in je leven, zolang als dat je hebt geleefd, zou je dan als je in de hemel bent het ook niet helemaal eens met God wezen? God die gezegd heeft, wie niet in hem gelooft, die gaat verloren, kan niet bij mij zijn. Zullen we het met die waarheid dan ook niet eens wezen, gemeente? Verdriet in de hemel is er niet. De tranen die wij in dit leven hebben, die worden afgewist door God. In de hemel, gemeente, zijn we het helemaal eens met God. Ook in zijn oordeel over degenen die er niet zijn. We zullen het eens zijn met God, omdat hij het allerhoogste en het eeuwige goed is. En nu, Bij de open Bijbel, bij Gods plaatjesboek, worden u en ik rondom het kruisevangelie van de Heer Jezus nieuwsgierig gemaakt, belangstellend gemaakt, verwachtend gemaakt, om uit te kijken naar de plek waar wij met elkaar nog niet zijn geweest. De hemel. Gods woonplaats. Waar God in ieder geval niet alleen is. God is er. En de Zoon is er in de gestalte van het lam. Een geslacht lam. Gemeente, hoeveel indruk zal God dan niet op ons maken als we daar ook nog vele engelen tegenkomen? En wat een verrassing zal het wezen om daar verenigd te worden met het volk van God. Johannes zegt, je zal sprakeloos wezen als het gaat over de menigte. Niet te tellen. Niet te tellen. En toch, ze zijn geteld. God heeft ze geteld. Eén voor één. En jij en u, jij was er ook één van. Omdat je leerde belijden Jezus te erkennen als je noodzakelijke borg en middelaar. Omdat je zijn bloed tot bedekking van je schuld verlangde en ontving. Je zal erbij zijn. En dan zal je zeggen dat u mij erbij geteld hebt. En dat u me erbij geroepen hebt. En dat u zelfs me erbij getrokken hebt. En dat u ook nog ervoor gezorgd hebt dat ik erbij gebleven ben. We zullen zoveel redenen hebben, gemeente, om onze goede God te danken en te loven. Dat krijgen we in alle eeuwigheid niet klein, gemeente, dat we erbij geteld en dat we erbij getrokken zijn. Om dan onze goede God groot te maken. Terug naar Genesis. Het einde, gemeente, van het leven van Jacob nadert. En voordat hij bij zijn volk wordt verzameld, verzamelt hij eerst zijn gezin om zijn bed. Jongens, vader heeft nog wat te zeggen. En in het heden gaat vader Jacob iets zeggen over het verleden van zijn jongens. En ook over hun toekomst. Jacob is ervoor gaan zitten, hebben we gelezen. Zijn benen hangen over het bed. En straks als hij gezegd heeft wat hij wilde zeggen, dan trekt hij zijn benen op het bed. En dan sterft hij. Maar dat zover is het nog niet. Gemeente, de kinderen om het bed. Wat is het mooi als het je gegeven wordt om met helderheid van geest afscheid te nemen van de mensen van wie je houdt. Als je afscheid kan nemen van kinderen als je die kreeg. En dat je dan op dat hele kostbare moment ook nog woorden over God kan spreken. En dat je aan je nageslacht woorden van God kan meegeven. Gemeente, even een vraag. Wat zou je als je vader moeder werd, opa en oma bent, wat zou je nou aan je nageslacht mee willen geven? Wat zou je tegen ze willen zeggen? Je kan jezelf natuurlijk de vraag stellen. Ga ik op mijn sterfbed nou wat anders zeggen dan wat ze nu van me horen? Een vraag. Zou het niet vreemd wezen, gemeente, als je kleindochter zou zeggen, nou, is toch ook wat. Oma had het nooit over God. Toen ze jonger was en gezond was. Nooit.
En nu, bij de grens van het leven, nou gaat ze het opeens over God hebben. Wat is er gebeurd? Natuurlijk mooi als dat kan en als dat gebeurt. En toch kan je de vraag stellen, waarom dan wel en nu nog niet? Voelt u het dilemma, gemeente? Zou het niet tot eer van God, maar ook ten goede van je nageslacht zijn als je nu in je gezonde dagen God aan de orde stelt? En wat je op je hart hebt van de Heere, aan je kind en aan je kleinkind doorgeeft. En dat je dat niet bewaart tot het laatste moment, tot de grensovergang. Gemeente, het kan heftig wezen als je bij het sterfbed van je ouders wordt geroepen. Zeker als je met meerdere gezinsleden daar staat en je niet allemaal dezelfde gang door het leven gaat. Laat me heel concreet wezen, hoe vaak komt het niet voor, gemeente? Een gezin is opgevoed bij de Bijbel. Maar er zijn verschillende kinderen die hebben een afslag genomen als het gaat over God en over de Bijbel en over het geloof. En dan sta je rondom het sterfbed van je vader en dan zeg je vader, joh, zou je nou de God van je doop weer niet eens gaan zoeken? Hij is het zo waard. Wacht er nou niet mee. Hij heeft gezegd, wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Wat laat je allemaal liggen? Door God links te laten liggen. Dat zijn confronterende momenten die je met elkaar als gezin hebt. Gemeente, het is een voorrecht als je goed van de Heere mag spreken op de grens van het leven. Het kan ook zijn dat je geestesgesteldheid het niet meer toelaat, omdat je dementerend bent geraakt. En dan wordt de film van je leven als het ware van achteren naar voren opgerold. En je gaat steeds verder terug naar het verleden. En het is al meerdere keren bij me gebeurd, gemeente, dat ik met dementerende gemeenteleden in gesprek raakte en ik kon niet meer spreken over de dingen van nu. Maar als ik bijvoorbeeld Psalm 42 met ze ging zingen, dan zongen ze mee, het hijgend her der jacht ontkomen. Dat waren woorden die waren in de kinderjaren erin gedruppeld. En ze zeggen wel eens dat het eerste de rugtas ingaat, blijft het het langst bewaard. Maar weer een pleidooi, hè? Hoe belangrijk het is wat we op school onze kinderen meegeven. En in de kerk, belangrijk om psalmversjes te leren als bagage voor het leven. Wat is het dan rijk, gemeente, als je geest, als die eigenlijk wat beneveld is, beschemerd is geraakt, dat dan toch je beschemerde geest, dat je dan toch nog psalmwoorden gebruikt als tolken van wat er bij je van binnen leeft. Wat je als kind leert, blijft je lang bij. Gemeente, stuk voor stuk komen de jongens van Jacob naar het bed van vader. En wat er precies is gebeurd, dat weten we niet, gemeente. Maar Jacob heeft wel wat negatieve woorden gericht richting zijn zoon Dan. Er wordt gesproken over een slang zijn op een pad. En dan opeens roept hij uit op uw Jezus, op uw Yeshua, op uw zaligheid, wacht ik, Heere. En ik heb me afgevraagd, gemeente, waarom zou Jacob nu opeens zo'n uitspraak doen? Het staat er niet. Maar je zou kunnen denken, gemeente, Jacob die is telkens met zijn kinderen bezig geweest over het verleden en over de toekomst. En pas er nou eens eventjes toe, als je nou zelf vader bent geworden, moeder bent geworden. En je kijkt naar je kinderen. Dan zie je mooie trekken bij je kinderen terug. Dan zeg je, oh ja, dat herken ik wel van mezelf. Maar gemeente, eerlijk is eerlijk. Als ouder herken je in je kind ook de minder positieve kanten van jezelf. Toch? Dan zeg je, hé, dat trekje, heeft hij wel van mij. En als je dan zo je kinderen hebt toegesproken en de positieve en de negatieve kanten hebt belicht en je daarin ook jezelf bent tegengekomen, dan is het toch nog niet zo vreemd, gemeente. Dat je dan als vader uitroept, op uw redding wacht ik, Heer. Omdat je de zondige trekken van jezelf ook bij je in je kinderen terugziet. Je ziet ze bij je kinderen terug. Maar je komt ook jezelf tegen. Op uw zaligheid, op uw Jezus wacht ik. En gemeente, zo kan Jacob het leven uit met Yeshua. Jezus. Door Jezus. De redder van de Heere, de God van het verbond, kan die afscheid nemen. Gemeente, als wij op ons sterfbed nou dezezelfde woorden op de lippen nemen. En het zeggen, op uw zaligheid wacht ik, Heere. En ze vragen, papa, mama, wat bedoelt u? Wat zeggen we dan? Zeg je dan niet dat je uitziet naar de toekomst met de Heere? Dat je verenigd zal worden met het volk van God? Met het huisgezin van God? Als je om Gods redding vraagt. Gemeente, dan vraag je impliciet ook om verlost te worden van de boze die je dwars kan zitten. Dat je van strijder overwinnaar wordt. En is het heerlijke van de verlossing niet, gemeente, dat we dan God zullen bedoelen, dat we God zullen eren, zonder dat we last hebben van onszelf. En last hebben van onze zonden. En dat we daar in volkomenheid God zullen bedoelen. Gemeente, het gaat ervan komen. Strijder, het gaat ervan komen. En bij tijden bid je, Heere, hoe lang nog? Herkent u dat je zegt, ik heb van die momenten, dan verlang ik er zo naar om ontslagen te zijn van de strijd. En God te bedoelen zoals hij bedoeld wil wezen. Maar eerlijk is eerlijk. Andere momenten zijn er nog weer zoveel dingen om je heen die je aandacht vragen. En waar je van houdt. En waar je aan gehecht bent. Dat het een spanning geeft. De toekomst, ja. Bij tijden verlangen. Bij tijden is dat verlangen ook er niet. Hoe lang nog? Aan het begin van de preek hadden we het over het uitje bij Fien en Teun in Groot-Amers. Je was er nog nooit geweest, je had ervan gehoord, je had plaatjes gezien. Zorgde er allemaal voor dat je er zin in had. En toen zat je in de auto en je reed nog maar bij Gorkum. En toen vroeg je, zijn we er al? Zijn we er nou nog niet? Duurt het nou nog langer? Zijn dat geen herkenningspunten, gemeente, in het leven van een christen in Haaften? Als je op de Heere leert vertrouwen en je leert leven bij Gods plaatjesboek. Dat je zegt, duurt het nog lang. Op u wacht ik. U verwacht ik. Daarna gebood hij, staat er in vers 29... Ik weet niet of het u opgevallen is, gemeente, dat Jacob zo met heel veel nadruk vraagt. En denk erom dat je me begraaft In het familiegraf, in de spelonk van Machpela, in Kanaan, het land dat opa heeft gekocht, daar moet ik begraven worden. En u vroeg zich misschien af tijdens de schriftlezing, waarom stopt hij nou bij Lea? Dat deed ik eigenlijk bewust. Om u even te triggeren waarom hij nou zo graag bij Lea begraven wil worden. Want we kennen de geschiedenis van Jacob. Lea, dat was niet de favoriete vrouw van Jacob, eerlijk is eerlijk. De favoriet, dat was Rachel. Zou het misschien kunnen wezen, gemeente, dat Jacob nu zegt, ik wil bij Lea begraven worden. En dat er eigenlijk onder zit, ik heb richting die vrouw nog zoveel goed te maken. Nog zoveel goed te maken. Want ik heb die vrouw tijdens mijn leven zoveel tekort gedaan. En daarom wil ik bij haar begraven worden. En niet bij mijn lievelingsvrouw Rachel die aan de weg richting Efrata begraven ligt. Maar in Machpela. In de grot. Op de grond. Die opa als eerste kocht in het beloofde land. Dat moeten de zonen dus niet vergeten. Maar gemeente, ik weet niet of het u opviel. Maar dan moet je eventjes voorstellen wat er is gebeurd toen Jacob was begraven. Dan lees je dat ze met z'n allen teruggaan naar Egypte. En dan een hele praktische vraag. Een vraag die nu ook wel eens door families wordt gesteld. Papa en mama die zijn begraven in dorp X of Y. Niemand van de kinderen woont er. Wie zorgt er nou voor dat het graf er netjes uit blijft zien? Dat is toch een hele reële vraag. Wie zorgt er nou dat het graf van de familie er netjes uit blijft zien? Moeten nou vreemden voor dat graf gaan zorgen? Of moeten we zeggen, de God van vader Jacob, de Heere die waakt over het stof van zijn kinderen. Jacob legt zijn voeten naast elkaar, hij is klaar om te gaan, hij gaat God tegemoet. Hij gaat een bekende God tegemoet. De God die hij heeft gezocht en gevonden en gediend in zijn leven. Hij gaat een bekende God tegemoet. Maar de omgeving van die God, het huis van die God, hoe dat eruit ziet. Daar heeft hij nog maar plaatjes van gezien, maar hoe het echt is. Daar zal hij zich over verbazen. En dan geeft hij de geest. Mooi hè? De geest die hij van de Heere had gekregen toen hij geboren werd. Die geest die geeft hij terug. Dus gemeente, de geest geven dat wil eigenlijk zeggen. Je geeft je geleefde leven aan God terug. Dus niet de geest. Die je als kind kreeg. Je geeft je geleefde leven terug. En wie nou door bekering en geloof. Uit het heil van de verlossing in Yeshua. In Jezus heeft geleefd. Die geeft dus aan God de Vader. Wat geeft hij terug? Jou door de Heilige Geest vernieuwde geest. Je wedergeboren geest. Je bekeerde geest, je aan God gewijde geest, geef je terug. Dus wat krijgt God van zijn kinderen terug? Ja, je zegt hun geest. Zou je het niet zo kunnen zeggen? God krijgt van zijn kinderen zijn eigen werk terug. Zijn genadewerk krijgt hij terug. Je leerde leven van genade en van liefde en van vergeving. Je leerde leven van de geschenken uit Gods vaderhart. Dat krijgt hij terug. Hij geeft de geest. Het staat er niet. Maar toch zou je kunnen zeggen, ik zie opeens weer engelen tevoorschijn komen. Engelen had hij ook gezien toen hij op de vlucht was naar Laban. Toen gingen er engelen langs de ladder. Opwaarts, neerwaarts. En nu sterft hij, nu zijn er weer engelen. Toch? Isaac, Jacob, ze werden door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Staat toch in het Nieuwe Testament? Dat bedelaars in de schoot van Abraham gedragen worden door de engelen. Hier gaat er weer een. Jacob. Hoe lang duurt dat proces? Dat engelen bezig zijn het huis van God vol te dragen. Totdat de laatste getelde binnen is. Gemeente, zeggen we het mee? Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel verlangt naar God. Wanneer zal ik voor uw aangezicht verschijnen? Dat zal me toch een verrassing worden, gemeente. Amen. Laten we gaan zingen van Psalm 17. En daarvan het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaken. Uw lof ontvouwen, het 8e vers van Psalm 17. Met elkaar bidden en danken. Vanuit uw woord stonden we vanavond stil, heren, bij een bewogen leven van een mens. Een leven waarin die heel wat keren uit de bocht is gevlogen. U kreeg de geest terug van een man met heel wat missers, waarbij die mensen tekort deed, zijn eigen vrouw tekort deed, maar voor u al, vooral u als de God van het verbond tekort deed. En het is door uw genade dat hij met vallen en opstaan heeft leren leven van uw vergevende liefde, waardoor hij wachtte op uw verlossing, op uw Yeshua. We willen u danken, Heere, dat u een God bent die raad weet met brokkenmakers. En brokkenmakers zitten er in de kerk en staat op de preekstoel. We zijn aangewezen op de genade in uw Yeshua. Hij die in de volheid van de tijd kwam, uw Jezus, het Lam van God. Laat ons oog en hart op u gevestigd zijn, Lam van God. En door uw genade dat we ons gefocust weten op u, Hemelse Vader. En dat we ons laten leiden door uw goede geest. Zodat we als verwachtingsvolle tieners en jongeren en ouderen in Haaften leven. En dat we verder kijken dan het leven hier en nu. Maar dat we het zeggen zullen. Het is op kosten van mijn Yeshua. Het is op kosten van hem. Dat er voor mij eeuwig leven is. En dat als u, Heer Jezus, nog niet bent teruggekomen en u roept. Dat dan de hemel mijn tijdelijke verblijfplaats zal zijn. Want als u teruggekomen bent, dan komt er een nieuwe hemel met daaronder een nieuwe aarde. Waarop uw huisgezin, Vader, uw bruid, aanbiddelijke bruidegom Jezus, met u en voor u zal leven rondom de troon. En geef dat niemand van ons hier in de kerk of thuis daar gemist wordt. Maar dat uw naam verheerlijkt wordt. Dat we daar allen zullen zijn. Heere, gedenk ons. Laat het woord van deze dag met ons meegaan naar huis. Op weg naar kerstdag. Wees met onze vriend en broeder, dominee Langeweg. Zijn vrouw en hun gezin. Wees met de kerkenraad. Zegen het werk van ieders handen. En laat het tot opbouw van uw gemeente zijn, hier. Met elkaar zijn ze geroepen om uw schapen en lammeren te weiden en te leiden, hier. Zegen hen. En bereid u zelf lof. En laat al het werk dat rondom en vanuit de schrift wordt gedaan, ertoe mogen bijdragen. Dat als u onze geest ontvangt, dat u een verrijkte geest, een begenadigde geest ontvangt. Dat u uw eigen werk in overvloed terugkrijgt tot roem van uw naam. Heren, wij bidden u voor deze wereld in nood. We zijn vanavond rondom een geheim samengekomen. En we weten ons daarin bevoorrecht. Maar er wonen nog heel veel mensen in Haaften. En nog heel veel mensen in Nederland die van dit geheim niet weten. En daarom bidden we u, geef dat we als kerk een lichtend licht zijn. En dat we het geheim van uw liefde, dat we dat niet voor onszelf houden. Maar dat een ander het mag weten. Dat een ander het mag horen. Hoe goed u bent. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u, Heren, ook voor het werk van de barmhartigheid dat gedaan wordt richting mensen om ons heen die hulp behoeven. En dat kunnen mensen zijn uit verre streken of uit het nabije Europa, Oekraïne. Mensen op de vlucht, met angst, getraumatiseerd, met pijn. Met verlangens richting toekomst, zegen de hulpverlening die van uit verschillende kanalen wordt aangeboden en gegeven. Laat dat tot welzijn zijn van de mensen die een onderdak zoeken in onze omgeving. Wees met de regering die geroepen is om leiding te geven aan talloze zaken, ingewikkelde dossiers, bekwaam hen daartoe. We bidden u, Heere, voor uw volk Israël. Het zijn de beminden om der vaderen wil. Verheerlijk uw naam. En geef dat zij net als hun vader Jacob het mogen zeggen: op uw Jezus wacht ik, Heere. We gaan straks naar huis, ieder met eigen gedachten. Wees met hen die denken aan geliefden in hun nabijheid. Die losgeraakt zijn van verbondenheid aan de Bijbel en aan uw gemeente. Heren, onze armen zijn kort. Wij kunnen een ander zo vaak niet meer bereiken. Maar uw arm is lang en er is niemand voor u buiten bereik. En Heere, zou u willen doen wat wij willen, maar niet kunnen. Het hart openen van hen van wie we houden, maar die we niet meer met woorden kunnen bereiken. Neem hen, Heere, voor uw rekening. En wilt u de pijn en het verdriet dat er is, verzachten met de balsem van uw woord. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank. We bidden het u tot roem van uw heerlijke naam. Amen. Op deze Adventszondagavond zingen we een Adventspsalm. Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. 3 en 4 van 130. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de God van Jacob. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.